Welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Siveert en ik wens u vanaf deze plaats een rijk gezegende Sabbat. Ik wens u ook een oplettend oor en dat bid ik u ook toe bij God van dat u zich kan concentreren om deze Bijbelstudie goed te begrijpen. En we zijn de afgelopen weken bezig, met de afgelopen maanden eigenlijk al, met de Romeinenbrief. En de afgelopen weken hebben we eigenlijk al geleerd over de vrucht van de rechtvaardiging door Jezus Christus. Door zijn dood, door zijn opstanding en door de uitstorting van de Heilige Geest en het geschenk van de vrucht van de Heilige Geest. Vandaag gaan we verder met deze brief in hoofdstuk 5 met de uitleg over hoe het nu zit met de dood als gevolg van de zonde van Adam en de rechtvaardiging tot eeuwig leven door Jezus Christus. En we lezen daartoe ons Bijbelgedeelte van vandaag, en dat is Romeinen 5, vers 12 tot 21. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen en wie alle gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene vele gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die wel door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest is over velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genade gave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft over de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen en het leven regeren door die ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest, opdat evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heere. In de inleiding daarnet heb ik Adam genoemd die gezondigd heeft in de Hof van Eden, waardoor God de mens uit deze hof heeft verbannen. De zonde begon echter niet bij Adam, maar bij zijn vrouw Eva. Toch greep God in toen Adam meeging in haar zonde. Laten we als inleiding van deze studie een paar versen uit Genesis lezen, waarin dat dan ook duidelijk wordt. Genesis 3 vers 12 tot en met vers 20 lees ik u voor. Toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult haar teel vermorzelen. Tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Doorns en disselen zal hij voor u op laten komen. En u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u, en u zult tot stof terugkeren. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is. Tot zover. Hier lezen we dat Eva zich liet verleiden door de Satan, want deze slang is de Satan, om toch van de verboden vruchten te eten. Ze mochten in de Hof van Eden van alles eten, behalve de ene boom in het midden, die boom van de kennis van goed en kwaad. Daarvan had God gezegd, als u daarvan eet, zult u sterven. Toch heeft zij zich laten verleiden om van die boom te eten, van die vrucht. En heeft zij haar man weten te verleiden tot diezelfde overtreding tegen Gods verbod om ervan te eten. Ze geven dat ook beide toe aan God. Want van God is tenslotte niets verborgen. God vroeg ook niet aan Eva, wat hebt u gedaan? Maar hij zegt dat tegen hen, wat heb je gedaan? Dat was geen vraag. Dat was een concludering. Dat was een confrontatie. Vervolgens heeft deze overtreding van Gods verbod vergaande gevolgen ook, voor de hele mensheid. En voor de hele schepping. De slang als dier, die werd bestraft, omdat deze door de Satan gebruikt werd om de mens tot zonde te verleiden. De Satan was al bestraft door uit de hemel gegooid te worden op de aarde met zijn gevolg. Maar die wordt nog eens bestraft, omdat deze wordt aangezegd dat Jezus Christus, Gods Zoon, God zelf, zijn macht op Golgotha zal verbreken. Maar dat hij daarna nog relatief weinig schade kan aanrichten door die hiel te vermorzelen aan Gods werk. De vrouw in het algemeen wordt bestraft doordat zij kinderen met pijn zal baren en zich moet onderstellen aan haar man. Niet aan alle mannen, nee, aan haar man. De man in het algemeen wordt ook bestraft, omdat hij ongehoorzaam was. Doordat hij alleen nog maar te eten zal vinden, na ervoor gewerkt te hebben. En dat dat werk op het veld ook zwaar zal zijn. En de mens wordt in het algemeen bestraft met sterfelijkheid. Dus de dood, als gevolg van de ongehoorzaamheid van die ene mens aan Gods verbod. Had de mens dan nooit gezondigd tegen God, dan leefden we misschien wel met ons allen in de Hof van Eden en dat God die hof groter moeten maken, want dan passen we er niet in. Maar dat is een utopie. Dat is er geen goede gedachte, want God, die al wetend is, die wist al voordat dat gebeurde, dat dat ging gebeuren. Daarom had hij de aarde geschapen en een klein stukje op de aarde was de Hof van Eden. Anders waren die Satan en zijn engelen ook niet op de aarde geworpen vanuit de hemel, maar direct in de hel, waar ze thuis horen en waar ze ook terecht gaan komen. De apostel Paulus schrijft dan ook terecht dat de wet die God aan Mozes en het volk Israël gaf, nog niet was gegeven voor die tijd. Dat klopt. Op de berg Sinaï kreeg het volk van Israël, dat volk, dat slavenvolk, de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, kregen de wet van God aangereikt. De 10 geboden en alle andere wetten die daaruit voort zijn gevloeid en regels. Toch stierven alle mensen in die tijd en voor die tijd ook in zonde. Behalve diegenen die door God als rechtvaardig werden gezien. Die mensen stierven ook, maar gingen niet verloren. Dus rechtvaardigen stierven, maar gingen niet verloren. Een voorbeeld daarvan lezen we in Genesis 6 en 7, waar God de vernietiging van alle levende wezens met een levensadem uit de neusgaten door een zondvloed voorzegt. Dus alle dieren, alle diersoorten op de aarde en de vogels en de mens. behalve één paar bestaande uit één mannetje en één vrouwtje van alle diersoorten op aarde, en het behoud van de mens in de persoon van de rechtvaardig bevonden Noach, met zijn vrouw en zijn zonen en hun twee vrouwen. Elk had een vrouw. Eén vrouw. Dus zijn twee schoondochters. Ik lees u Genesis 6, vers 7 en 8 voor. En de Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe. Want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Noach kreeg de opdracht van God om een ark, een schip dus, te bouwen. En God gaf hem alle materialen, maten bedoel ik, en de wijsheid om materialen en gereedschappen te maken, en schreef dat allemaal voor hoe Noach dat moest doen met zijn zonen. Zodat hij daar met zijn gezin, samen met die dieren, in kon gaan die God naar dat schip liet komen. Dat lezen we in Genesis 7, vers 1 en vers 15 tot 16. Daarna zei de Heere tegen Noach, ga in de ark. Ga in de ark, u en heel uw gezin. Want ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor mijn aangezicht rechtvaardig bent. Vers 15. En van alle vlees waar een levensgeest in was, kwamen ze naar Noach in de ark, twee en twee. En zij die kwamen, kwamen als mannelijk en vrouwelijk, van alle vlees, zoals God hem geboden had. En de Heere sloot de deur achter hem toe. Nadat God de deur gesloten had van die ark, opende God alle waterbronnen vanuit de hemelen en vanuit de aarde, waardoor de hele aarde, inclusief de hoogste bergen, bedekt werd met water. En al het leven op het land en in de lucht en op de aarde dus vernietigd werd. Deze geschiedenis lees je in Genesis 7. Ik lees je daar vers 19 tot en met 22 uit voor. Het water steeg meer en meer op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder heel de hemel zijn bedekt werden. Dus niet een gedeelte van de aarde, nee, heel de aarde, staat hier. Nog 15 el daarboven steeg het water en de bergen werden bedekt. En alle vlees dat zich op aarde bewoog, gaf de geest, de vogels, het vee, de wilde dieren en alle kruipende dieren die over de aarde kropen en alle mensen. Alles met levensadem in zijn neusgaten van alles wat er op het droge leefde, stierf. Een weetje om te begrijpen waarom al dat leven met een levensadem in zijn neusgaten stierf, is dat een L circa 69,4 centimeter is. Nou is dat ongeveer, want dat kan per streek hebben verschild. En ik heb nou even opgezocht van, wat zou dat dan bij ons zijn? Nou, dan zou dat dus de lengte van de ellepijp zijn. En dat was dan circa 69,4 centimeter in die tijd. Nou ja, dan volgt een simpel rekensommetje. 15 L is dus 15 keer 69,4 centimeter. Kom je op 1041 centimeter, dat is dus bijna 10,5 meter hoog. Dus dat water van de zondvloed stond 150 dagen lang, dat is circa 5 maanden lang, ruim 10 meter hoger dan de hoogste bergtoppen in die tijd. Dus zelfs al zouden er dieren zijn geweest die ongeveer 10 meter hoog waren, zoals mensen beweren met de dinosaurussen, et cetera, dan konden ze nog steeds niet 5 maanden lang zonder eten en drinkwater blijven leven en de kracht houden om een neusgaten boven water te houden. Waarom kan ik dat zeggen? Waarom kon ze niet drinken? Omdat ze zoet water nodig hadden, net als de mens. Dieren hebben zoet water nodig, landdieren. Die kunnen geen zout water drinken. Dan sterf je. Dan word je vergiftigd en dan sterf je. En aangezien alle zeeën, alle bronnen in de aarde en in de hemel open gingen, was het dus een mix van zout en zoet water. Dus zou je sterven. En dat 5 maanden lang. Daar konden ze 5 maanden ook niet rusten. Niet gaan liggen. Dus, als al dieren dat waren die zo groot waren. Wat natuurlijk zeer te betwijfelen is, als ik dit lees. En zo strafte God al het leven met een levensadem voor een zonde tegen hem. Ook al was er op dat moment nog niet de wet die aan Mozes en het volk Israël gegeven was. Waarom deed God dat? God deed dat omdat al het vlees zondigde tegen God door geweld te plegen en een verdorven leven te wandelen. En hoe wist God dat dan? Buiten dat God al wetend is. Dat antwoord lezen we in Genesis 6, vers 5. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Dus er was niks goeds meer te vinden. Ze dachten alleen maar slecht, ze waren alleen maar slechte dingen aan het bedenken. En omdat de mens continu slechte dingen bedacht en vervolgens natuurlijk ook uitvoerde, was God het zat om te waarschuwen. Dat zegt hij ook op het plaat. Hoe lang zal ik nog twisten met de mens? Dat ga ik niet doen. En daarom besloot hij dus om de mens en de dieren uit te roeien, te vernietigen. Met uitzondering dus van de waterdieren die continu in het water leven, en Noach en zijn gezin, omdat Noach rechtvaardig was, en met uitzondering van één paar ook van alle landdieren en vogels, zodat Gods scheppingswerk behouden werd en hersteld zou worden, als die zondvloed voorbij zou zijn. Toch werd de straf over de zonde van Adam en Eva niet ongedaan gemaakt. Dat kon niet, want God had besloten dat de mens sterfelijk zou zijn en dus dood zou gaan. En God gooit daar na de zondvloed een schepje bovenop, door een maximumleeftijd van 125 jaar te verbinden aan die sterfelijkheid. De mens zou niet ouder worden dus dan 125 jaar. Dat zien we daarna nog, dat de mensen nog ouder waren, ouder werden, maar we zien dat wel steeds meer teruglopen en in een heel rap tempo. Zien we die geslachtslijn teruglopen in leeftijd tot wat God hier heeft besloten. De zonde, die verbreekt de relatie tussen de mens en God, de Vader, omdat God heilig is. Daarom straft God de zonde bij Adam en over alle mensen na hem. Terug nu naar ons Bijbelgedeelte. Daar staat dat Adam een voorbeeld is van Jezus Christus, zoals we hebben gelezen. Adam is niet zoals Jezus Christus onze verlosser. Maar het is wel zo dat alle mensen uit Adam uiteindelijk geboren zijn. Want God had Adam gemaakt naar zijn beeld. Dus alle mensen zijn in principe een gelijkenis van Gods beeld, van God. Echter door de zondeval is de mens belast met de erfzonde, met de natuurlijke aangeboren zonde. En de mens zou dus verloren gaan als God niet zijn verlossingsplan was begonnen en had voltooid. Uiteraard met uitzondering van de rechtvaardige mensen, die zich dus bekeren tot God en Jezus navolgen, die God dus vrezen en liefhebben. Maar daarmee is Jezus geen charismatische sekteleider met een grote groep volgelingen door ruim 2000 jaar heen, inmiddels. Maar Jezus is de mens geworden, zoon van God. Een persoon binnen die drie eenheid van God. God zelf dus. En Jezus Christus is geboren zonder belast te zijn met de erfzonde van Adam en Eva, omdat hij niet uit Adam is geboren als mens, maar uit de Heilige Geest van God. Maria was een jonge vrouw, een verloofde vrouw, maar ze had haar lichaam nog rein bewaard en was dus nog maagd, toen God haar uitverkoos om zwanger te worden door de Heilige Geest en daarin maagd te blijven ook. En Jezus, de Messias, uit haar dus geboren zou worden als mens. Jezus was 100% mens toen hij geboren werd. Daarentegen was hij niet belast met de erfelijke zonde door Adam. Daarentegen was hij tegelijkertijd ook 100% God. En Maria die had die heilige taak dus om dat kleine babytje te voeden en op te laten groeien tot een volwassen man. En Jezus die onderstelde zich aan haar en aan Jozef, zijn vader zeg maar, hier op aarde, van totdat hij aan zijn goddelijke opdracht moest beginnen, waarvoor hij op aarde gekomen was. Daar was hij zich heel erg bewust van. En hij heeft daarvoor ook gestreden, daar hebben we het ook over gehad, ook met de paasboodschap hebben we het daarover gehad. En Jezus, door zijn verlossingswerk te voltooien en zichzelf als verzoenoffer te laten doden, te laten offeren op Golgotha, heeft daar de Satan, de zonde en de dood overwonnen. En daar, dat is waar God, wat God in de Hof van Eden tegen de slang zei, tegen Satan zei. Hij zal u de kop vermorzelen en jij zal hem de hiel vermorzelen. Alleen de hiel is een klein stukje, daardoor loop je een beetje mank. Weet je, het christendom loopt mank. Het christendom kan niet 100% lekker lopen hier op aarde. Want het ondervindt altijd strijd en moeite en tegenslag en tegenwerking, vervolging, tot en met de dood aan toe zelfs. Er zijn een heleboel broeders en zusters op deze wereld, miljoenen, zo niet miljarden, die vervolgd worden en zelfs gedood worden en andere dingen met hun gedaan worden. Waarom? Omdat ze Christus navolgen. Ze zijn trouw. Maar dat is alleen de hiel wat de Satan kan vermorzelen. Dat is zomaar de hiel van het algehele christendom. Maar de kop van de Satan is vermorzeld op Golgotha door Jezus Christus, door God zelf. Hij kan niet meer die macht uitoefenen die hij van tevoren had. Nou ja, als je om je heen kijkt in de wereld wat allemaal gebeurt, dan heb je zoiets liever help. Als dit alleen de stuiptrekkingen zijn van die slang, wat moet dat van tevoren wel niet geweest zijn? Dan mag je dankbaar zijn dat Jezus zijn kop heeft vermorzeld, zijn macht heeft ontkracht. Maar het is niet alleen de daden wat de Satan hier uitvoert, maar juist het verlossingswerk, dat die macht verbroken wordt door de genade, door Jezus' bloed. Die de berouwvolle mens kan ontvangen, of ontvangt, van God. En daarmee heeft Jezus die weg tussen God en de mens vrijgemaakt, zodat die mens als het ware opnieuw geboren wordt door Jezus Christus. En door de doop dat laat zien, in dat graf gaat, in die dood gaat van Jezus Christus, en daaruit opklimt en dan vervuld wordt met Gods geest. En daarom zijn dus alle kinderen van God wedergeboren volgelingen van Jezus Christus, familie, broers, zussen van Jezus. En is Jezus Christus de vader van alle kinderen God. Hij noemt ons eigenlijk een broer of een zus. En God de Vader is onze Vader, maar aangezien Jezus ook God is, is hij tevens ook de Vader van ons. En de apostel Paulus legt het gevolg van de genade versus de straf ook uit in de volgende verse in Romeinen 5, vers 15 tot 21, wat ik u heb voorgelezen. Hij schrijft daar dat door die ene zonde velen gestorven zijn, dat is dus de universele straf over de algehele mensheid. En hij zet dat dan tegenover de genade van God en de gave door die overvloedige genade die er is door Jezus Christus over velen. Die overvloedige genade is dus die vergeving van zonde die leidt tot rechtvaardiging van de mens die zich berouwvol over zijn zondige leven bekeert tot God. Daar gaan die verzen over. En dan komen we nu uit bij vers 18 van ons Bijbelgedeelte. Ik lees die vers 18 en 19 samen nog eens een keer voor. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Punt. Nee. Dat staat al punt, maar het gaat verder dan vers 19. Want, zoals door de ongehoorzaamheid van die ene mens vele zondaars aangemerkt worden, ze zullen ook door de gehoorzaamheid van die ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. Oké. Het vers 18, wat ik u heb voorgelezen, wordt door bepaalde bijbelleraars genomen om de leer van de algehele verzoening te verkondigen. Daarmee verkondigen zij dat door het offer van Jezus Christus op Golgotha alle mensen zijn gerechtvaardigd en behouden worden. Vanaf dat moment tot het einde van de wereld. Maakt niet uit wat je doet, je bent door Jezus Christus ben je gerechtvaardigd. Daardoor is er dus geen hel meer nodig als straf voor de mensen. Gods oordeel over alle mensen is het eeuwige leven met Christus op de nieuwe aarde. Omdat Jezus Christus op Golgotha voor alle mensen is gestorven en daardoor alle mensen niet meer onder het oordeel van God vallen. Maar dat is niet waar, broeders en zusters en geliefde toehoorders. Dat is een dwaalleer. Want dat staat namelijk nergens in de Bijbel. Zij pakken alleen dit ene vers, maar ze lezen niet de rest. Zo kan je niet een boek lezen. Zo kan je niet luisteren naar iemand die jou een levensverhaal vertelt. Je pakt dat ene regeltje eruit. En dan is het dat. Nee, je moet wel alles in de juiste context plaatsen. En je moet ook de volgende regels lezen. Je moet dat boek uitlezen. Dan pas begrijp je iets. Of dat hoofdstuk. Of die paragraaf. De apostel Paulus schrijft namelijk dat de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven komt door het offer van Jezus. Hij legt dat echter toe in vers 19, waar staat dat door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen, dus niet alle, maar velen, als zondaars aangemerkt worden. Dus 1. Niet alle mensen zijn zondaars, want er zijn mensen gerechtvaardigd, er zijn mensen die wel goed zijn, die wel in God geloven en in zijn verlossingsplan van Jezus Christus en dat ook hebben aangenomen, daarna handelen en leven. En hij schrijft verder dat door de gehoorzaamheid van die ene, dat is Jezus Christus, velen, dus ook niet alle, als rechtvaardigen aangemerkt worden. En er is nogal een verschil. Allen of velen die aangemerkt worden als rechtvaardigen in Gods ogen. Het verschil zit hem, zoals ik net al zei, in het geloven in Jezus Christus als zijn of haar persoonlijke verlosser van zonde en de macht van de zonde en van de Satan, en het geloof van hun in zijn evangelie, dus zijn verlossingswerk en leer van Jezus of niet. Ik lees je enkele teksten voor die weergeven wat Jezus in zijn leven op aarde hierover leerde aan de mensen. Ik lees u uit Lucas. Ik begin bij hoofdstuk 12, vers 8 tot en met 10. Daar spreekt Jezus en ik zeg u, ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des Mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God. En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, hem zal het niet vergeven worden. Oh, goed opletten dus. Ik ga verder. Lucas 13, lees ik u vers 22 tot en met 30 voor. En hij trok door de steden en dorpen heen, terwijl hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem. En iemand zei tegen hem, Heere, zijn het weinigen die zalig worden? En hij zei tegen hen, strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden tegen u zeggen, ik weet niet waar u vandaan komt. Dan zult u beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. En u hebt in onze straten onderwijs gegeven. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik weet niet waar u vandaan komt, ga weg van mij, alle die de ongerechtigheid bedrijven. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, Isaac en Jacob en alle profeten in een koninkrijk van God zult zien, maar u buiten geworpen. En daar zullen er komen van oost en west en van noord en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in een koninkrijk van God. En zie, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn, en er zijn eersten die de laatste zullen zijn. Broers en zusters, geliefde toehoorders, ik rond af. Dit zijn twee heel duidelijke uitspraken van Jezus Christus, de Zoon van God, God zelf, over wie er wel en wie er niet gerechtvaardigd worden door God, nu en op die dag van het oordeel. Daarom is het ook belangrijk dat we onszelf blijven onderzoeken of de relatie tussen onszelf en God in orde is. En niet alleen in orde, maar dat hij goed is in Gods ogen. Niet in uw ogen, in Gods ogen. Zodat we weten of God met ons is of tegen ons. Zodat we weten of hij ons heeft gerechtvaardigd of niet. En heeft hij ons gerechtvaardigd en is God met ons? Dan zullen we Gods overvloedige genade door Jezus Christus in ons leven ervaren. En kunnen we door die overvloedige genade regeren door de gerechtigheid tot het eeuwige leven. Door Jezus Christus, onze Heere. Gelooft u dat? Dan prijs God dat hij u rechtvaardigt. Als u dat ervaart in uw leven, dan dank God dat hij dat heeft gedaan. Dat hij uw genade en dat hij zijn verlossingswerk voor u en voor mij, voor alle mensen wel heeft voltooid. En het daardoor ook mogelijk heeft gemaakt dat alle mensen daar aanspraak op maken. Alleen, u moet het wel nog doen. Het is niet vanzelfsprekend, oké, ik leef tegen Gods wil in, maar Jezus heeft dat allemaal gedaan op Golgotha. En daarmee ben ik toch gerechtvaardigd. Nee, dat is niet zo. Dat hebben we net geleerd. Dat hebben we net uit de mond van Jezus Christus, God, Zoon, God zelf, hier op aarde heeft hij dat uitgesproken en geleerd. Hij zelf heeft dat gezegd. Wie zijn wij om daar tegen in te gaan? Wie zijn wij dat wij onszelf durven te rechtvaardigen, terwijl we dat niet eens kunnen? U kunt dat wel zeggen. Want daarmee ben je het nog niet. Want de enige die dat kan, is God. En daarom is dit zo'n belangrijk woord. Om op te letten. Om mee aan de slag te gaan. Bid, lees, vraag God en zijn Heilige Geest om wijsheid. Om de juiste dingen te zeggen. De juiste dingen te denken. De juiste dingen te doen in je leven. De juiste dingen te kiezen. Voor de juiste dingen te gaan in uw leven. Allemaal getoetst aan Gods woord. Of dat Gods wil is. Getoetst in gebed met de Heilige Geest. Van, o God, bewaar ons. Bewaar mij. En schenk me wijsheid hoe te leven. Wat te zeggen. Wat te denken. Wat te voeden. Wat weg te doen uit mijn leven. Wat juist te ontplooien in mijn leven. Wat te creëren in mijn leven. Met uw hulp dat dat tot dienst zal zijn in uw werk. Dat is Gods plan. Dat is Gods doel met ons. Dat wij God eren door ons leven heen. Ik wens u Gods rijke zegen in het biddend overdenken voor deze Bijbelstudie. En ik wens u een verdere voortzetting, een gezegende voortzetting van deze Sabbat. Amen.